Welkom op deze vergadering van de commissie Samenleving. We hebben een tweetal afmeldingen van mevrouw Veendrik en mevrouw Werkman voor vanavond. Dan kom ik bij het volgende agendapunt, de vaststelling van de agenda. Daar zijn geen wijzigingen op. Dan komen we bij het volgende agendapunt, het spreekrecht. Daar heeft niemand zich voor aangemeld. En dan zijn we bij het agendapunt vraag een half uur. En daar hebben we een aantal aanmeldingen voor. En dan wil ik graag eerst mevrouw Droog het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Dat gaat snel vanavond.
Veelbelovend.
Ja, veelbelovend, inderdaad. Ik heb een vraag over de huisvesting van ouderen met een indicatie. Zoals we allemaal weten wordt de golfslag gesloten en komt er geen nieuwbouw op de Balkan. En dit betekent heel veel voor de bewoners daar. Naast het persoonlijke leed is er voor hen opeens geen stip meer aan de horizon. Ze dachten allemaal tijdelijk ergens anders naartoe te gaan, maar nu moeten ze allemaal apart een andere leefplek gaan zoeken op termijn. Er staat dus nu een heel groot vraagteken. Het betekent niet alleen onrust voor de huidige bewoners, maar ook voor de ouderen die nu op de wachtlijst staan. In de Hof van Smeden zijn dat er 35. De andere plaatsen is dat minder, tot niet, heb ik begrepen. De sluiting van de golfslag is in eerste instantie natuurlijk een verantwoordelijkheid van de zorggroep. Maar als gemeente is het college ook verantwoordelijk voor huisvesting van oudere inwoners. Kan het college aangeven waar haar verantwoordelijkheid daarin begint? Het eindigt ergens, maar het begint ook ergens. En de CDA-fractie is erg benieuwd van wanneer houdt het op voor een zorginstelling en wanneer moet de gemeente toch in acties ondernemen. Want het mag toch niet zo zijn dat ouderen onze gemeente zouden moeten verlaten omdat er geen woonplek voor hen is. De tweede vraag die ik dan heb is dan ook, zijn er in onze gemeente voldoende woonplekken die geschikt zijn voor deze doelgroep en is het mogelijk om deze in kaart te brengen? En als ze er niet zijn, wat kunt u dan daadwerkelijk doen om dit op te lossen? Mensen zullen dan of verdwijnen, dus naar een buurtgemeente of een andere plaats, of ze blijven thuis en dan zou je het kunnen oplossen misschien met inbouw van trapliften. Maar dat moet je dan ook zichtbaar hebben. Gisteravond is er door heel veel fracties zorg uitgesproken over mensen die uit de flats moeten, wat vooral jongeren zijn, maar de CDA-fractie wil aandacht ook voor deze groep, vandaar mijn vragen.
Wethouder Boogaert.
Dank u wel, voorzitter. De onrust is bij mij bekend. En wat mevrouw Droog al geschetst, als je op deze leeftijd nog een keer moet verhuizen. Verhuizingen zijn een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Dus vooral voor deze mensen is dat natuurlijk pittig. Wij hebben we hebben 490 plaatsen in de gemeente Noord-Oostpolder, verdeeld over de verzorgingshuizen en één verpleeghuis. We hebben inderdaad één verzorgingshuis met wachttijden, dat noemde u ook terecht. Dat is inderdaad de Hof van Smeden, 34 mensen staan daar op de wachtlijst. En de andere huizen die kennen geen wachtlijst, maar de wachttijd varieert van 0 tot 6, 7 maanden. Dus daar kan maar redelijk snel wel terecht. Dus dat is op zich wel positief. De rol van de gemeente is een wat lastige. Wij hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het voldoende aanbod hebben van seniorenwoningen in onze gemeente. Zodat er voldoende op maat gesneden woningen zijn voor onze ouderen. Als het gaat om de verzorgingshuiszorg is dat een taak van de zorg op Oude en Nieuwe Land. Zij beheren ook het gebouw. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de zorg. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het verplaatsen en het bieden van alternatieven voor de mensen in de golfslag. Betekent niet dat wij toekijken. Ik heb met regelmaat gesprekken met de directeur van de zorg op Oude en Nieuwe Land over hoe hij dit gaat doen. En de geluiden over dat mensen naar buiten de gemeente zouden moeten verhuizen of dat de golfslag misschien een uitsterfconstructie zal gaan worden. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de mensen die daar wonen. Daar zijn hun ook heel druk mee bezig. En tegelijkertijd signaleren we dat de markt enorm in beweging is. Ik kan u een voorbeeld noemen, is dat de Talmahof op dit moment bijvoorbeeld al 28 plaatsen gewoon leeg heeft. Doordat er minder vraag is naar verpleeghuiszorg. Dus daar zie je in één keer een hele grote leegte ontstaan. En daarnaast geeft de zorggroep ook wel aan dat er veel minder mensen dus een beroep doen op verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Of dat nou te wijden is aan het feit dat de eigen bijdrage ingevoerd is vanaf 1 januari, dat kunnen wij nog niet heel erg vaststellen. Want daarmee zou je moeten kunnen zien dat de aanvragen huishoudelijke zorg voor de WMO omhoog gaan. Dat zien we nog niet, maar we merken wel dat er een bepaalde terughoudendheid is. En daarvoor geeft de zorggroep ook aan, helpt ons natuurlijk in het bieden van goede alternatieven aan de mensen die nu in de golfslag zitten. Daarnaast is het misschien wel goed om voor u om te weten, ik wist dat namelijk niet, dat er in ons gebied zo'n 120 mensen zitten buiten de regio die een beroep doen op onze verzorgingshuiszorg. En dat heeft ermee te maken dat in het verleden de verzorgingshuizen in Lelystad en Dronten bomvol zaten. En dan wijk je uit naar verzorgingshuizen in omliggende gemeenten. En dat was toen vanuit destijds Coloriet richting de zorg op Oude Nieuweland. En dat zijn er zo'n 120. De zorggroep heeft ook wel de verwachting dat in gesprek met de mensen van de golfslag en met hun familie, dat een aantal mensen misschien zullen zeggen, ik wil wel weer terug naar de plaats waar ik vandaan kom, naar Dronten of Lelystad, want daar zit mijn familie en ik vind het prettig om dan weer dichtbij te zitten. Dus de zorggroep is zoekende, ze zijn actief, ze zijn met elke persoon in gesprek, ze zijn met de familieleden van de mensen ook in gesprek om te kijken wat zou een goed alternatief kunnen zijn. En mensen worden niet zomaar in een verzorgingshuis geplaatst wat ze niet willen, ook niet zomaar buiten de regio geplaatst. Mensen die in de Noordoostpolder willen blijven, blijven gewoon in de Noordoostpolder. En de zorggroep gaat daar op een hele serieuze wijze mee om en neemt ook echt tijd, vind ik, voor de mensen om ze goed voor te bereiden op deze enorme stap.
Bedankt voor de beantwoording. Mevrouw de Roog.
Ja, ik hoor van de wethouder dat zij nog geen beweging ziet in de aanvraag voor de WMO. Ik zou haar willen vragen om dat wel heel erg in de gaten te houden. Zodat wij en ons ook op de hoogte wil houden van alles wat er in ontwikkeling is op dat terrein. Want er gaat ook heel veel veranderen de komende tijd en er moet heel veel nieuw ingevuld worden. En ik hoop dat wij daar goed in meegenomen worden.
Bedankt. Dan gaan we naar de volgende aangekondigde vraag. En die is van de fractie van de ONS, de heer Van der Beek.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals u weet heb ik kort geleden een aantal schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken rondom de ver- en de nieuwbouw van de Bosporthal. Die zijn iedereen bekend. Met name de samenwerking van de verenigingen stond daarin centraal. Zij zijn namelijk de toekomstige gebruikers van het complex. Het lijkt onze fractie vooral dat de sporthal tevreden gebruikers moet krijgen. Op basis van die antwoorden en het gesprek ook met de projectleider kunnen we aannemen dat het voldoende is om aan te nemen dat alle verenigingen betrokken blijven in het hele proces. Dus daar gaat in die zin mijn vraag niet over. Ik wil wel twee vragen stellen over de horeca en de exploitatie daarvan. Verenigingen en de huidige uitbater in gezamenlijkheid is er besloten dat er tot de zomer van 2014 dat de huidige uitbater blijft en dat daarna een aanbesteding komt dat ook de verenigingen daaraan mee mogen doen. In mijn in de antwoorden van de schriftelijke vragen stond het woordje eventueel. En ik zou heel graag daar een toelichting willen hebben over het feit dat het ook een definitief akkoord is dat de verenigingen daar aan mee mogen doen. En daarnaast zou ik, de tweede vraag gaat over het beheer van het gehele complex. De stand van zaken daaromtrent, hoe ver is de gemeente? Zijn er al gesprekken geweest met de directie van het zwembad om dat allemaal samen te gaan? Daar zou ik ook heel graag een toelichting over willen hebben.
Wethouder Vermeulen.
Ja, voorzitter. Op zich ben ik blij dat u die vragen heeft gesteld en ook heeft doorgestuurd aan de commissie. Want dat scheelt een heleboel aan uitleg en informatie. Dus laat ik het in eerste instantie even positief benaderen. Wat ik eigenlijk alleen wat minder geslaagd vind, en dat moet me ook wel even van het hart, dat de betrokken verenigingen eigenlijk vanaf het begin eigenlijk bij het hele proces betrokken zijn geweest, namelijk door middel van de stuurgroep. En op de hoogte zijn vanaf het begin, vanaf zeg maar het prille begin, van alle zaken die besproken zijn. En toen moet ook voor hun duidelijk zijn geweest dat de budgetten die wij voor de inrichting bijvoorbeeld hebben uitgetrokken, dat die in principe geparkeerd werden, maar dat dat pas aan de orde zou komen op het moment dat we wat verder waren in het proces. Dus enerzijds snap ik de bezorgdheid. Ik snap ook dat, dat hun invloed daarin willen aanwenden. Het is voor ons taak om binnen de budgetten te blijven en een afweging te maken. Enerzijds tussen de wensen die de vereniging hebben en anderzijds de haalbaarheid daarvan. Ik vind het dan ook een beetje vreemd dat vervolgens, van de vragen die u heeft gesteld, antwoorden die u heeft gekregen, vervolgens heeft u daar weer een reactie op gekregen. En vervolgens gaan een aantal verenigingen die notabene betrokken zijn bij het proces daar weer antwoord op geven. Ja, ik vraag me dan af, waarom zitten we eigenlijk in zo'n stuurgroep? Want als je dan kennelijk of je zin niet krijgt of misschien de voortgang niet spoedig genoeg vindt, ja, waarvoor hebben we dan zo'n stuurgroep? Dus dat moet me eerst even van het hart. U vraagt twee zaken. Blijft de vereniging betrokken? Uit dit antwoord, deze inleiding, proeft u al dat wij er natuurlijk vanuit gaan dat hun vanaf het begin tot het eind betrokken blijven bij het hele proces. En bij de besluitvorming die wij doen, die stemmen we ook zoveel mogelijk af met hun. Voor zover het kan, binnen de budgetten. En wij hebben ook gezien, u heeft in de antwoorden heeft u gelezen dat wij aanvankelijk een aanbestedingsvoordeel hadden. Wij dachten daarmee het bedrag voor een post onvoorzien wat we wat laag hadden begroot, bewust laag hadden begroot, dat we daarmee die konden opvullen. Er waren toen een aantal zaken bij gevoegd die wij niet wisten. Maar op een gegeven moment kom je tot de conclusie van ja, misschien is het bedrag wat wij hebben gebaseerd op een globale beoordeling. Ik wil niet zeggen helemaal aan natte vingerwerk, maar we hebben dat natuurlijk zorgvuldig voorbereid. Maar het is een groot, heel groot project, ook voor de gemeente Noord-Oostpolder. Dan weet je niet, gaande het proces, wat je allemaal tegen gaat komen. En wij hebben heel goed geluisterd naar de stuurgroep. We hebben ook heel goed geluisterd naar de verenigingen. Kunnen niet alles. En we zijn wel tot de conclusie gekomen dat er misschien wel hele legitieme wensen zijn waar we gewoon op in moeten spelen. En ik heb in de verslagen van de stuurgroep heb ik ook gelezen dat wij wel degelijk de bereidheid hebben om de problemen op te lossen. Alleen dat moet tijd vergen, dat moet budgetten vergen. Dus wij zijn aan het kijken hoe ver kunnen wij gaan bij het tegemoetkomen van de verenigingen. En dan praat ik met name, en dat heeft u ook gezien in het antwoord, bijvoorbeeld over de basketbals die wij, of de basketbalnetten is dat dan, in de oude hal, hoe we die wel of niet kunnen plaatsen. Met andere woorden, antwoordgevend op uw vraag. Blijven de verenigingen betrokken? Ja, natuurlijk. Vanaf het begin tot het eind blijven ze erbij betrokken. Daar hebben wij belang bij. We hebben er belang bij dat wij gebruikers hebben die tevreden zijn over hetgene wat wij hebben gerealiseerd. Overigens, als ik de antwoorden, ik heb ze zojuist nog eens even op me in laten werken. Ziet u in heel veel antwoorden, ziet u ook dat wij geluisterd hebben naar de verenigingen. Dat we zoveel mogelijk hebben meegenomen hun opmerkingen. Tweede vraag.
Voorzitter, even bij interruptie. Ik begrijp dat de wethouder graag dit allemaal van zijn hart wil en zijn hart wil luchten omtrent dit hele proces. Alleen, dat was niet concreet mijn vraag.
Snap ik, maar ik hecht er ook aan om dit even ook aan de commissie mee te geven.
Helder.
Dus ik vind dat ik die ruimte moet nemen. Want dan krijgt u een evenwichtig beeld van het hele proces. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat u dat heeft. Wat betreft de tweede vraag, de horeca, aanbesteding. U heeft in vraag 10 heeft u het antwoord gezien en terecht dat u daarnaar naar refereert. Maar daar staat eigenlijk ook bij dat wij natuurlijk willen dat er een bepaalde continuïteit in komt. Verenigingen hebben wij uitgedaagd. Als u wilt meegaan dingen in een professionele aanpak van de horeca, want dat moet het zijn, stellen wij eisen, bepaalde continuïteit, bepaalde professionele en stabiele uitvoeringsorganisatie. Dat zijn de randvoorwaarden. Dus mogen zij meedoen? Ja, zij mogen meedoen in die hele race voor de hoofdprijs, zou ik haar zeggen. Het is wel zo dat ze natuurlijk zich moeten realiseren dat het exploiteren van een horeca, zeker in zo'n groot complex als de Nieuwe Bosbad, dat dat niet zomaar iets is. En ik heb ze nu ook aangeboden notabene, dat zal ongetwijfeld niet zo direct in de notulen hebben gestaan, maar ik heb ze aangeboden ze daarbij zelfs te helpen. En ook te laten zien van, heeft u daar aan gedacht? Heeft u daar aan gedacht? Heeft u bijvoorbeeld, wat dacht u van BTW bijvoorbeeld? Dat wordt vaak wel vergeten. Heb u daar bijvoorbeeld aan gedacht? Dat soort zaken, daar wil ik ze gewoon bij helpen. En ik wil ze een eerlijke kans geven. Dan over de beheer. Is daar al over gesproken met het zwembad? Ja, er is uitgebreid over gesproken. Zowel met het zwembad, maar ook hier intern. Zoals u weet, dat is ook een vraag die al eerder is gesteld. Aanvankelijk hadden wij de gedachte, wij kunnen het beheer van de nieuwe hal combineren met het beheer van het zwembad. Wij stuiten echter op bezuinigingstaakstellingen. Die gaan we misschien straks ook nog even langskomen. Bezuinigingstaakstellingen, we hebben toen gezegd, misschien is het handig om die hele beheersituatie op een andere leest te schoeien. En dan komt het er eigenlijk op neer dat wij zeggen van nou, misschien is het verstandig om niet alleen de nieuwe Bosmathal erbij te betrekken, maar ook de sportzalen, de sporthallen in de dorpen. En we hebben hier niet voor niks een zeer professionele organisatie, namelijk wijkbeheer, die zowel logistiek als kwalitatief, kwantitatief helemaal geënt is op het beheren van sportaccommodaties. En ja, wij denken dat het verstandig is om daarmee verder te gaan. Daar zijn we dus mee bezig op dit moment. Er moeten nog wat gesprekken gevoerd worden. We moeten daar ook eerst het college nog een definitief verhaal van krijgen. Moet nog afgestemd worden met de ondernemingsraad. En dan krijgt u als mededeling of als besluit, dat moeten we even kijken wat er nog als mandaat voor u is. Dan gaan we daartoe besluiten. En dat betekent dat ik dus daarmee het hele beheer van de hallen heb klaargemaakt. Dan blijft over het zwembad. Met het zwembad hebben wij, met het bestuur van het zwembad, hebben wij afgesproken het convenant wat er is op dit moment. Dat verlengen we met een jaar, zodat we even ruimte hebben om te kijken van hoe wordt de nieuwe situatie. En we hebben met hun afgesproken dat het beheer van het zwembad bij Bosbad BV blijft. Dus die blijven hun eigen beheer doen, daar willen we ons verder ook niet mee bemoeien. Niet anders dan in onze verantwoordelijkheid als subsidiegever. Volgens mij is dit het antwoord.
Wethouder, bedankt voor de antwoorden. Dan ga ik naar de volgende vraag stellen, dat is de fractie van de PVVP.
Dank u wel, voorzitter. Begin april stelde de fractie Vrije Polmensen schriftelijke vragen naar aanleiding van de subsidieverlening aan de Stichting Lokale Omroep Noord-Oostpolder. En gezien de recente ontwikkelingen heb ik een paar vervolgvragen. Het college zei eerder in antwoord op mijn vragen, onder andere, er is een zekere zorgplicht om de stichting overeind te houden. En het college is van mening dat de lokale omroep in een belangrijke behoefte voorziet. En het college voert over de samenstelling van het programma bepalend orgaan intensief bestuurlijk overleg met de lokale omroep Radio Noord-Oostpolder. En wel baart de gang van zaken bij de omroep ons zorgen in het geval de huidige situatie zich blijft aandienen. Nou voorzitter, de huidige situatie is zeker niet verbeterd. En er is ook weinig zicht op verbetering nu de hoofdredacteur en een presentator willen stoppen bij Radio Noord-Oostpolder. En mogelijk als een mediaplatform RTV NOP ook een zendvergunning willen aanvragen. Daarom zijn mijn vragen aan het college. Wat kan het college doen? En ik heb die vragen gemaild, dus dat bespaart meeschrijven. En daarom heb ik me ook een zekere uitgebreidheid gepermitteerd. Wat kan het college doen om te voorkomen dat de bestaande lokale omroep niet meer aan de regels van de mediawet voldoet en een nieuwe omroep nog niet aan de regels voldoet en er dus niemand aan een zendvergunning krijgt? Met andere woorden, wat kan het college eraan doen om de continuïteit in het bestaan van een lokale omroep te waarborgen? Kan het college iets sturen of afdwingen of sancties stellen? Kan en gaat het college in deze kwestie proactief te werk door naar het best mogelijke alternatief voor de huidige situatie op zoek te gaan en dat te ondersteunen? Is er zicht op dat er voor het verstrijken van de vergunningstermijn dat gaat lukken? Wat is de absolute deadline dat aan wettelijke eisen voldaan moet zijn? Tweede punt. Is het college in de positie om zelf kwaliteitseisen te stellen bij aanvragen van een zendvergunning? Met andere woorden, wanneer meerdere initiatiefnemers zich als concurrenten van elkaar melden, op basis waarvan wordt dan een vergunning verleend? En dan moeten de aanvragers uiteraard allemaal in eerste plaats voldoen aan de eisen die de mediawet stelt. Maar stel, er zijn meerdere partijen die daaraan kunnen voldoen, op basis van welke afwegingen komt het college dan tot een beoordeling en een besluit? En tot slot, graag een overzicht van welke stappen door wie genomen moeten kunnen worden binnen welk tijdspad.
Bedankt zover. Dan wou ik graag de fractie van de ChristenUnie in de SGP, mevrouw van Keulen, het woord geven. Die had ook hetzelfde onderwerp vragen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zo uitgebreid als mevrouw Wiedijk heb ik het niet. Ik had eigenlijk nagenoeg dezelfde vragen. En we delen de mening dat ook onze fractie gewoon eigenlijk zich zorgen maakt om het voortbestaan van een lokale omroep. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we straks geen omroep meer hebben.
Wethouder Vermeulen.
Tot een half uur geleden wist ik niet dat deze vraag gesteld zou worden, omdat ik ervan uitging dat mijn collega Ruiverok hier zou zijn. Dus ik zal proberen om misschien namens mijn collega een eind in de richting te komen van een antwoord.
Voorzitter, per interruptie, want ik had voor die tijd ook al dit even neergelegd bij de wethouder. En ik had begrepen dat de vragen schriftelijk beantwoord zouden worden door het college. En dat is wat mij betreft prima.
Oh, nou dan maken we het heel kort. Ik kan u wel iets erover zeggen hoor, dat is niet zo'n heel groot probleem. Volgens mij is het zo dat wij we hebben inderdaad een zorgplicht richting de lokale omroep. Wij hebben een subsidierelatie zoals u weet, dat is min of meer. Daar is altijd een beetje de discussie over geoormerkt geld dat we van de Rijksoverheid krijgen en wat we worden geacht door te sluizen naar de lokale omroep. Maar we hebben ook een andere plicht. Dat is namelijk beoordelen, eens in de, volgens mij, 5 jaar, of het PBO, dat is het programma beleidsbepalend orgaan, of die een representatief karakter heeft, ja of nee. En dat betekent dat we moeten nagaan of er een bepaalde geledingen in de bevolking voldoende mate zijn vertegenwoordigd. Niet alleen kerken, maar op sportverenigingen, noem maar op. Het hele brede scala van het maatschappelijk verkeer, culturele leven, noem maar op. Dat is eigenlijk hetgene wat u als raad moet bekrachtigen. Wij als college geven daar u een voorstel voor. Volgens mij moeten wij dat eens in de 5 jaar doen. Vervolgens is het aan het commissariaat voor de media om op basis van ons advies een zendmachtiging wel of niet te geven. Wat is nu de situatie? Ik heb dat ook gelezen. Ik heb ook kennis genomen net van uw vraag. U krijgt daar keurig antwoord op. Volgens mij is de situatie nu zo dat er ik denk dat de representativiteit een beetje onder druk staat. Ik heb dat ook gelezen in de krant. Het PBO komt vrijwel niet bij elkaar. Ik heb begrepen inmiddels, maar dat kan ik niet 100% hard zeggen, maar ik heb begrepen dat er vanmiddag zelfs een gesprek is geweest, nog door wethouder Ruiverok, met de lokale omroep, vertegenwoordigers van de lokale omroep, om de problemen even goed duidelijk in beeld te brengen. En ik heb ook begrepen dat er inmiddels is aangeboden om eens na te gaan of de situatie zoals in de krant staat wel inderdaad juist is. Dat er inderdaad een probleem is met de medewerkers. Dat het PBO niet bij elkaar is gekomen. Dat het bestuur uit een beperkt aantal personen bestaat en niet functioneert. Ik moet wel zeggen, in de mediawet is er een hele vreemde structuur ontwikkeld. Namelijk, er is een rechtstreekse relatie van bestuur richting de medewerkers, maar die mogen zich niet bemoeien met de programma's. Dat is namelijk voorbehouden aan het PBO. En het is altijd een discussie geweest. Ik moet u eerlijk zeggen, ik spreek uit eigen ervaring. Ik ben zelf voorzitter geweest van het PBO. Altijd een spanning geweest tussen bestuur en het PBO. Wie gaat nou eigenlijk over die programma's? En als een medewerker zich niet aan die programma's, wie moet hem dan aanspreken? Dat soort discussies. Nou, ik weet ook dat het college, en zeker wethouder Ruiverok, want die is in het verleden ook betrokken geweest bij de lokale omroep. Dat is ook een collegestandpunt geweest, dat die al eens eerder heeft gezegd van het is van de gekken dat wij een ziekenomroep hebben, de OZO. We hebben een lokale omroep die alle twee schitterende studio's hebben en hadden. Terwijl ze eigenlijk op hetzelfde markt opereren. Weliswaar misschien met een iets andere doelgroep, maar waarom kan dat niet samengevoegd worden? Dat initiatief is in het verleden al genomen. Alleen beide partijen zeiden van ja, wij vinden eigenlijk dat we op eigen kracht verder moeten gaan. Nu is er een nieuwe situatie ontstaan en ik denk dat het verstandig is, en het zou mij niks verbazen als wethouder Ruiverok dat heeft geprobeerd. Eerst eens even te inventariseren, wat is nou eigenlijk de feitelijke situatie? Los van krantenberichten of emoties of wat dan ook, van feitelijke situaties bij de lokale omroep. En het is ook de vraag van, is de RTV Noordoostpolder, is die eigenlijk wel in staat om ook Want die zal ook een PBO moeten hebben. Die zal ook representativiteit moeten zien te verkrijgen. Die zal ook dus zijn wortels in de samenleving moeten verwerven. Nou, in dat palet zullen we dus een besluit moeten nemen. En ik realiseer me ook, ik zag dat ook in de stukken, dat in augustus of zo kennelijk wij daar al een besluit over moeten nemen. Ja, dan is de tijd wel verrekt te kort om dat nog een beetje te sturen. En ik doe dus via dit kanaal ook een beroep op misschien zelfs de drie organisaties, hè, zowel de OZO, de lokale omroep, als het NTV Noord-Oostpolder, om eens een keer op te houden met meningsverschillen te creëren. Nee, probeer hem eens op één lijn te komen en dan houden we een lokale omroep. Dan vrees ik met grote vrezen dat het niet al te lang meer gaat duren. Dus ik greep uit mijn hart op. Maar misschien heb ik nu alweer te veel gezegd. Neemt u mij dat niet kwalijk. Meneer Ruijverhoek gaat hierover en ik weet niet wat de aard van de gesprekken verder zijn geweest.
Voorzitter, hieruit blijkt de betrokkenheid van het college en dat wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Ik wacht de specifieke antwoord op mijn vragen af. Want inderdaad, er zijn meerdere initiatieven, er zijn meerdere ontwikkelingen, ook combinaties van de OZO en andere programmamakers. Dus vandaar dat het belangrijk is dat gewoon ook die antwoorden op mijn vragen schriftelijk ook gewoon de hele raad dat we allemaal even weten hoe de zaken ervoor staan.
Ik zeg u toe dat we die beantwoording ook snel zullen doen. En ik zal er ook, maar goed, dat zal via de griffier, zal dat wel doorkomen dat de wethouder alle mogelijke moeite doet om de partijen op één lijn te brengen.
Bedankt voor de beantwoording. Tot zover dan. We zien de schriftelijke antwoorden tegemoet. Dan gaan wij nu naar ons volgende agendapunt en dat is project Cultuurbedrijf Noord-Oostpolder. Er wordt aan u gevraagd middels dit raadvoorstel kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de kwartiermaker en een budget beschikbaar te stellen van €150.000 voor het vervolg van het project. Wie mag ik in eerste ronde daar het woord over geven? Wie heeft de vragen over dit stuk? Ik begin bij de fractie van de VVD.
Ja, voorzitter, bedankt. De fractie van de VVD heeft 4 vragen over dit raadsvoorstel hiervoor in de commissie. Die zijn eigenlijk met name gericht op de volgtijdelijkheid en het proces. Wat is op dit moment de status van het meerjaarprogramma fase 2? Dat is eigenlijk de eerste vraag en die komt voort uit de onderliggende tweede vraag. Waarom wordt er nu zeg maar gevraagd om het resterende budget van €150.000 beschikbaar te stellen als voor het afronden van de eerste fase en het opstarten van de tweede fase? Als ik lees dat in juni het meerjarenprogramma klaar is en in september aan de Raad wordt voorgelegd, waarom kunnen we dan niet op dat moment ook het resterende budget beschikbaar stellen? En vervolgens, welk bedrag denkt u dan vervolgens nodig te hebben voor het afronden van de tweede fase? Komt er dan nog een derde, vierde? En dus dat losse eind, dat missen wij eigenlijk. Dan de derde vraag, dat gaat eigenlijk om het behalen van het synergievoordeel als je het cultuurbedrijf daadwerkelijk de verzelfstandiging plaats gaat vinden. Wanneer zien we daar zeg maar de resultaten van of wanneer kunnen we daar de plannen voor verwachten? En kunnen we daar wat meer duidelijkheid voor krijgen voordat de raadsvergadering van mei er is? Of kunnen we, zoals ik net al zei, de klap op de €150.000 niet beter samen laten vallen wanneer we de klap op het meerjarenprogramma geven? Dank je.
De fractie van GroenLinks.
Ja, voorzitter, in het stuk staat dat er naar aanleiding van de uitkomst van fase 2 een keuze gemaakt wordt voor de interne verzakelijking of verzelfstandelijking van de culturele zaken. Nu is dat een onderwerp, het al dan niet uit de gemeentelijke organisatie halen van cultuurbedrijven of culturele zaken, die al denk ik een tiental jaren speelt. En ik vraag me echt af waarom steeds dit probleem, deze zaak, naar voren wordt geschoven, naar achteren wordt geschoven, dat we daar nooit een keer helderheid over krijgen wat de financiële consequenties zijn, want dat proef ik wel in het stuk, dat er financiële consequenties aan verbonden zijn. Die worden ook in dit stuk niet aangegeven. We zullen daar op een gegeven moment als raad toch een budget voor beschikbaar moeten stellen. Ik zou graag willen weten wat de financiële indicaties zijn, want dat nog niet tot op de euro nauwkeurig bekend is. Dat, Dat kan duidelijk zijn, maar er moet een indicatie zijn van de kosten die gemoeid zijn met het overhevelen van de ambtelijke status naar een private status. En ik denk dat we als raad het recht hebben om die indicatie nu te hebben voordat we verdere stappen in deze verzelfstandiging doen. Omdat ik vind dat het een cruciaal onderdeel is van deze hele operatie.
Bedankt. Dan kijk ik verder. De fractie van ONS.
Ja, voorzitter, bedankt. In de eerste zin van het raadsvoorstel wordt meteen al gesproken dat het cultuurbedrijf vorm begint te krijgen. En mijn fractie die heeft daar een beetje problemen mee, want wij zien die vorm niet. We hadden ook graag een rapportage gezien waarin een concreet voortgang in genoemd zou worden. We hebben nu een voortgangsrapportage, een memo, waarin gesproken wordt over stuurgroepen, werkgroepen, klankbordgroepen, adviesgroepen. En het lijkt wel alsof het alleen maar vergaderen en vergaderen is. Dus kan er iets ingezoomd worden over het concrete? Wat is er nu op dit moment bereikt?
De fractie van PolitieUnie.
Mijn vraag sluit een beetje aan op die van de heer Bakker. Ik zit meer van, waarom is er een keuzemogelijkheid tussen verzelfstandiging of interne verzakeling? Van culturele zaken naar cultuurbedrijf. Ik dacht dat het beleid zo was dat het alleen maar een verzelfstandiging zou worden. Dat er verder niet een ander iets zou zijn. Kunt u me dat uitleggen?
Bedankt. De fractie van de PvdA.
Ja, voorzitter, ook wij zijn benieuwd wat het in een verder stadium, en de heer Bakker die heeft het perfect verwoord, die vragen, gaat kosten. Dat zouden we ook eens een keer even in beeld willen hebben als raad. Want ja, we zullen te zijn de tijd er toch meer geld bij moeten leggen.
De fractie van D66, mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen namens de fractie. Met het vertrek van de directeur van het theater is de taak van de kwartiermaker uitgebreid. Er is nu een nieuwe directeur. Betekent dat de taak weer wat kleiner wordt van de kwartiermaker? En de tweede vraag is, in het stuk wordt gesproken over in principe budgetneutraal. Waarom houdt u een slag om de arm en aan welke kosten denkt u als er dan toch niet budgetneutraal verzelfstandigd en gefuseerd kan worden? Ik heb namelijk deze woorden al eens eerder gehoord en dat is niet helemaal goed gekomen.
Verkeerde knopje. De fractie van het CDA, mevrouw Droog.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben al veel schriftelijke vragen beantwoord gekregen door de kwartiermaker. Waarvoor dank. Dat was een helder uitleg. Uit die beantwoording is gebleken dat er twee scenario's worden uitgewerkt. En dat daarin behoorlijke financiële verschillen zitten. Zouden kunnen gaan zitten. En dat heeft inderdaad ook te maken met die overheveling van ambtelijke situatie naar een private situatie. De CDA-fractie die vraagt zich af in hoeverre er nog ruimte is om een keuze te maken. Wij weten inderdaad nog niet wat de vervolgkosten zijn. De frictiekosten zijn niet opgenomen in enige begroting. We hebben geen idee van wat dat zou kunnen zijn. En ik wil eigenlijk vragen van, klopt het dat we ons daardoor eigenlijk al een beetje hebben vastgezet? En dat we straks gewoon voor de voordeligste versie moeten kiezen omdat we gewoon geen geld hebben? Hoe kijkt het college daar tegenaan?
Bedankt. Welke wethouder kan ik het woord geven? De heer Vermeulen?
Ja, u ziet bij portefeuillehouder ook staat een wethouder Ruifrok. Wij hebben daar binnen het college een taakverdeling. Hij zou over de inhoud gaan. Ik zou op termijn over de financiën gaan. Nou krijg ik een beetje de indruk dat een aantal vragen gewoon financieel gericht zijn. Kijk, dit proces. Daar wil ik wel iets over zeggen hoor, maar over dit proces is natuurlijk een langdurig proces. We hebben eerst een verkenning gedaan, daar is geruime tijd mee gemoeid geweest. Op het moment dat wij het idee hadden van ja, hier zit wel wat in, want het is bijvoorbeeld een vrij majeure operatie, hè? Het musea plus de muziekcentrum en ook het voorhuis in onder één koepel, onder één noemer brengen, dat is niet niks. Want inderdaad, en dat is ook meerdere malen al gezegd, Een aantal mensen hebben een ambtenarenstaat, andere mensen hebben dat niet. Er zijn ook docenten, bijvoorbeeld bij het muziekcentrum, die eigenlijk gewoon op basis van een uurtarief worden ingehuurd. Die zijn niet echt op in loondienst. Dat is nogal wat. En dan praat ik alleen maar over het financiële aspect met betrekking tot personeelskosten. Bij een aanvankelijke studie die daar aan de grondslag heeft gelegen, is geconstateerd dat het heel de moeite waard is om dat onder één noemer te brengen. En of dat nou een verzelfstandiging. Bij verzelfstandiging heb je in het vakje gewoon heb je ook de interne verzelfstandiging. Je hebt ook een externe verzelfstandiging. Je kan dat ook privatiseren. Dat is helemaal op afstand zetten. Dan knip je eigenlijk alle banden met de gemeente knip je los. Dat soort besluiten is nog wat aan de vroege kant. En dat moet allemaal nog bekeken worden. Wij hebben in het hele proces hebben we er lang over gedaan om te kijken van ja, moeten we nou hiermee doorgaan, ja of nee? Denken we dat we hier voordelen mee kunnen behalen? Het is het overwegen meer dan waard. En dat is de reden waarom wij een kwartiermaker hebben gezocht. En die hebben we ook gevonden. Die eigenlijk een deel van het oriënterende fase overneemt en aan het onderzoeken is. Waar zitten nou eigenlijk de knelpunten? Daarbij kwam in het proces nog een aantal bomen op de weg. Hè. Mevrouw Smit noemde dat al, bijvoorbeeld bij het theater. Vervanging van de directeur bij de nieuwe directeuren. Er waren ook wat wisselingen, zo hier en daar. Daar moest allemaal op ingespeeld worden. Daarbij komt nog dat we natuurlijk in een economische tijd zitten die er nou niet vrolijker op maakt. Waardoor we dus ook qua budgetten toch wel wat grenzen gaan bereiken. Wat eigenlijk het voorstel vanavond is het voorbereidingsbudget wat in 2010 voor de helft, er was 3 ton uitgetrokken, heeft u kunnen lezen. Met de helft van verbruik nu, aan u is de vraag nu gesteld van wilt u die volgende 150.000 uittrekken? De frictiekosten, staat ook in het stuk, die zijn nog niet begroot. Die zijn globaal in beeld te brengen, maar volgens mij nog niet helemaal exact uitgerekend. En dan hebben we het financiële plaatje hebben we een beetje in beeld gebracht. Maar het hangt sterk af van de keuzes en hoe je daarmee omgaat. En hoe je de organisatie op gaat richten, hoe je dat op gaat bouwen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om meneer Koolstra nu het woord te geven, die denk ik inhoudelijk de vragen nog even kan langslopen. En voor zover hij het niet weet, dan komt mijn excuus, meneer wethouder Ruijterhoek is er niet. Maar die gaan we ongetwijfeld dan nog even schriftelijk beantwoorden. En als ik verkeerde antwoorden geef, dan corrigeren we dat ook via een schriftelijke rapportage. Ik denk dat we de zorgvuldigheid er even in moeten brengen. Dus wat mij betreft, Benjamin, als jij het over wil nemen.
Dan ga ik daar nog even als voorzitter wat van zeggen. Want dat is niet gebruikelijk dat een ambtenaar onze commissie antwoorden gaat geven namens het college. En we kunnen dat als commissie best wel willen. Maar dan moeten we dat wel even met elkaar afspreken of we dat willen. En dan wil ik jullie wel even vragen of jullie daarmee akkoord gaan. Dat we daar later geen problemen over krijgen. Dus de fractie van het CDA.
Ik heb alle vertrouwen in de kwartiermaker. Want de manier waarop hij de schriftelijke vragen van ons heeft beantwoord was helemaal top. Dus ik ga ervan uit dat we van hem ook op dit moment goede antwoorden krijgen.
De fractie van D66.
Graag de heer Koolstra het woord.
De fractie van PvdA.
We hebben er geen problemen mee.
De fractie van de Politieke Unie.
Geen bezwaar.
De fractie van de ONS.
Ook wij hebben geen bezwaar.
De fractie van de ChristenUnie SGP. Fractie van de PVBB.
Prima.
Fractie van GroenLinks.
Ik neem aan dat het gaat om technische beantwoording. En daar zullen we geen bezwaar tegen hebben. En als het gaat om politiek bestuurlijke, dan zullen we daar het college verder op aanspreken.
Dat zou wel vreemd zijn als het over technische vragen ging, want die gingen we niet stellen hier. Die hadden we van tevoren moeten doen. Dus dan heeft hij zijn mond houden, meneer Bakker.
Ik heb aan de wethouder een bepaalde vraag gesteld. Ik kan me voorstellen dat vanuit de technische onderzoeken die gedaan zijn, meer antwoord wordt gegeven dan het college nu heeft gedaan. En dan hoop ik daar meer mee te kunnen.
Oké, daar kan ik ook wel. De fractie van de VVD.
Is prima.
Dan geef ik u nu het woord.
Nu heb ik contact, ja. Nou, bedankt voor het vertrouwen. Ik hoop dat ik het niet beschaam. Toen ik begin september werd aangesteld, toen constateerde ik dat er nog geen inhoud was voor dat cultuurbedrijf. Om het maar even heel bouw te zeggen. Er waren wel nota's in aanloop. Er was een hoop voorbereiding gedaan. Er was een overtuiging dat de bedrijven moesten worden samengevoegd. Maar er was nog geen inhoud. Er was nog geen ondernemingsplan beschikbaar. Ik heb voorgesteld om dat ondernemingsplan te gaan maken. En daar heb ik een proces voor ingericht om dat vooral van onderuit het bedrijf te gaan doen. Met name omdat er heel veel docenten in het muziekcentrum actief zijn. Die straks veel meer hun ondernemende capaciteiten moeten aanwenden. En dan is het belangrijk dat je de hele groep meeneemt. Ik heb de periode september tot en met juni gepland om die inhoud te gaan maken. En wat u straks in september krijgt te zien is een ondernemingsplan. Waarin staat wat het cultuurbedrijf exact gaat doen in aantallen, in bereik. Wie ze gaat bereiken, hoe oud die mensen zijn. Wat ze exact met het programma, met het gebouw wil gaan doen. En hoe die synergie eruit gaat zien. En daar zal ik ook tal van voorbeelden voor aandragen. Om dat ook te illustreren, om ook daarmee aan te geven dat die samenwerking wat op kan leveren. Wat ik ook ga doen, even een ander voorbeeld van de invulling, is in de businessplan stond dat er een prachtig nieuw gebouw was gepland op Schokland, omdat dat Schokland toch meer allure moest krijgen. Er was alleen niet gepland wat men precies voornemens was om te gaan doen in dat gebouw. In dat nieuwe gebouw op Schokland. Nou, ook daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ook in overtuiging dat ik niet zomaar terug zou komen bij u als raad om geld te halen voor in inhoud laat staan voor een nieuw gebouw. En daar heb ik dus ook de partners van het Wereld Erfgoed bij betrokken. Om te kijken of er ook financieel draagvlak is om met elkaar samen daar wat moois te realiseren. Dus ik ben eigenlijk al ondernemend, al meenemend de mensen van het bedrijf, ben ik de inhoud van het bedrijf gaan maken. En dat vindt nu, dat is nu in een afronding. Wat we zeggen, ik ben nu deze laatste maand mei, ben ik het financiële hoofdstuk aan het maken. En dat ga ik begin juni aan de stuurgroep in conceptvorm voorleggen. En dat betekent dat we laten zien dat we met een bepaald budget een inhoud gaan realiseren. En dat is dan het voorstel wat u straks in september voorkrijgt. En aan de hand van die inhoud, hè, aan de hand van dat bedrijf, kunt u dan zelf bepalen. Wij vinden het belangrijk om dit apart te zetten met een bepaalde opdracht. Want u houdt natuurlijk uw verbinding met het cultuurbedrijf, want u gaat het financieren, hè, die cultuuropdracht. Of u zegt van, hoor eens even, dit gaat te ver, dit is niet goed en we willen hier iets anders voor hebben. Dus onze opzet was om eerst het ondernemingsplan voor te leggen en daarna te gaan besluiten hoe nu verder. Dat is even de inhoud. Als het gaat om de uitbreiding van taken, voor wat betreft theater, ik ben even ingesprongen. In het theater niet om het bedrijf te leiden, maar wel om de inhoud voor het meerjarenprogramma, voor het ondernemingsplan op te halen. Het zou zonde zijn als dat proces een aantal maanden stil zou komen te liggen. Dus de stuurgroep heeft mij gevraagd. De stuurgroep, daar zitten, zoals u hebt kunnen zien, is het bestuur van het theater vertegenwoordigd en de beide wethouders. De stuurgroep heeft gevraagd van haal daar de inhoud op voor dat meerjarenprogramma, zodat we in ieder geval geen uitstel oplopen en dat we gewoon door kunnen gaan in het proces.
Er zijn volgens mij nog wat vragen niet beantwoord als ik het zo meeluister. Maar misschien kunnen we daar beter dan een schriftelijk antwoord op krijgen. Dat is denk ik voor iedereen duidelijk. Dat het college schriftelijk op reageert voor de vergadering. Tenzij jullie nu instemmen met de antwoorden die jullie gehad hebben. Volgens mij missen er nog wat.
Ik stel inderdaad voor om inderdaad schriftelijk of tijdens de raadsvergadering antwoord te krijgen van de wethouder zelf.
Oké. Nou dan.
Ja, ik kan nog wel even verder gaan, maar ik wil me niet ook op een politiek
Nee, dat is duidelijk.
Mevrouw, ik wil even houden aan de inhoud van mijn opdracht.
Voorzitter, kijk, u proeft wel uit het antwoord van meneer Koolstra dat wij midden in het proces zitten. En mevrouw Van Elk, meerdere hebben dat over gevraagd, maar met name mevrouw Van Elk zegt van ja, die verzelfstandiging, dat zal een verzakelijking wel of niet moeten zijn, in welke vorm dat nog groter moet worden. Dat is net iets te vroeg om daar zinnige dingen over te zeggen. Wat we wel, en dat zegt meneer Koolstra ook terecht, dat we natuurlijk naar streven dat het... ook een, met name door die synergie, dat we dan een stuk zakelijker, want dat is wat anders dan het op afstand zetten natuurlijk, een verzakelijking van die hele cluster krijgen. En dat is ook wat we proberen te bereiken op de wat langere termijn. Maar in welke vorm, doen we dat door het bijvoorbeeld een afdeling te maken van het gemeentehuis, of dat het een aparte stichting wordt, of dat we ze helemaal loslaten en hier heeft u een zak geld en nu redt u maar, in welke vorm dan ook, dat moet allemaal nog ingevuld worden. Volgens mij kunnen we inderdaad beter de rest van de vragen schriftelijk beantwoorden.
Dan kan ik u wel vragen of het voor u een hamerstuk is, maar dat heeft dan weinig zin. Dan stel ik voor dat jullie antwoorden krijgen en daarop kunnen reageren, dat zien we wanneer u die ontvangt. Dat proberen we zo spoedig mogelijk natuurlijk. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt.
Maar ik begrijp dat u hiermee in feite zegt van dit wordt een discussiepunt in de Raad, omdat nog onvoldoende informatie op nu
dat, beschikbaar dat vroeg is. Aan u.
Ik kan me voorstellen dat het het geval is. Ik wil toch in deze situatie vinden dat ik op dit moment de memo en het raadsvoorstel ook erg mager vind. En dat het wat dat betreft nog wel wat aanvulling mag hebben. En niet alleen de gestelde vragen, maar ook denk ik wat diepere inhoud op wat er nu nog aan onderzoek gedaan moet worden. Wat de procesgang daarin is en waar de knelpunten liggen. Zodat we ook een beetje zicht hebben als we in september de antwoorden moeten geven in dit proces. Dat we ons ook kunnen voorbereiden op die knelpunten die in de komende periode nog bekeken worden. Want dat vind ik onvoldoende terug in deze memo.
Voorzitter, ik wil meneer Bakker er even aan helpen herinneren dat natuurlijk in het voorgestelde besluit bij punt 2 een mandaat wordt gevraagd van 150.000 euro. We kunnen het inderdaad in de Raad, komt het dan aan de orde. Ik kan nu op dit moment even niet inschatten in hoeverre dit problemen gaat. Want als we natuurlijk geen mandaat van u hebben, kunnen we niet verder. En ik weet niet in hoeverre dat dus spannend gaat worden. Dus dat laat ik nog even uitzoeken en dat hoort u op zeer korte termijn. Want dat is denk ik wel belangrijk.
Nee, ik zeg niet dat we het inderdaad niet zullen behandelen. Maar ik denk dat we voor de behandeling nog nadere informatie zouden willen. Naast de gestelde vragen die beantwoord moeten worden, geef ik aan dat ik toch vind dat we ook voor wat er in de komende periode aan activiteiten die in een lijstje hier staan van wat er moet gebeuren, zou ik toch iets meer inhoud willen hebben dan alleen een opsomming van activiteit en bedrag. Want dat geeft mij eigenlijk onvoldoende basis om te zeggen, kijk, dat we de kosten voor de kwartier maken, die is mij helder. Als wij zeggen, het proces moet verder en we vinden dat het ook een half jaar moet zijn, dan zeggen we akkoord, die tweede fase is, maar dat is maar een derde van het totaalbedrag van 150. En die andere bedragen zou ik toch wat nader onderbouwd willen zien.
Hoor net dat het niet zo, dat het geen probleem is om het een maand op te schuiven en het dan weer op de agenda te zetten. En misschien, gezien ook de aanvulling van de heer Bakker, is dat misschien helemaal geen gek idee. Dan kunnen we volgende maand, als de wethouder er wel is, met hem overspreken. Als dat geen probleem is voor het college. En dan heeft u direct uw antwoord en kunt u ook uw discussie voeren. Is dat een voorstel wat we kunnen doen? Of wilt u nu gewoon... we doen dat dus. En dan gaan wij nu naar het volgende agenda.
Ik wil toch wel even de opmerking maken dat ik het wel heel erg jammer vind als er zo'n belangrijk onderwerp aan de hand is dat de wethouder afwezig is die daarover gaat.
Ja, ja. Dat kunt u zeggen.
Ja, voorzitter, misschien kunnen we gewoon constateren wat de consequentie is als de wethouder op de dag van commissievergadering op vakantie gaat. Dat dan tot gevolg kan hebben dat dan een... agendapunt wat in zijn portefeuille zit, een maand moet opschuiven. Dat is toch een constatering dan?
Ja, maar ik wil deze discussie nou niet voeren. Ik denk dat lokt weer andere reacties uit. Ik wil nou toch gewoon verder met het volgende agendapunt. En dat gaan we doen. We gaan naar de ja-stukken. U heeft een voorstel ontvangen hoe we dat gaan doen. En dat wil ik volgen. En dat is dus, we beginnen met het jaarverslag. En we beginnen met de aanbiedingsbrief, pagina 5 tot en met 11. Heeft iemand daarover vragen? Ik zie daar twee personen die daarover vragen hebben en ik geef de heer Nijdam het woord.
Sorry. Voorzitter, we zien op pagina 7 zien we een onttrekking uit de koepel egalisatiereserve sociaal domein van bijna 9 ton om de jaarrekening op nul te brengen. En onze vraag is dit wel te rijmen met het in 2012 afgezwakte armoedebeleid van naar 110%? Want als er zoveel ruimte zit, tenminste daar gaan we vanuit, in die egalisatiereserve, dan zal het college toch best bereid zijn, denk ik, om de beleidsvrijheid te nemen die het nieuwe kabinet sinds 1 januari 2013 weer mogelijk maakt, namelijk weer een optrekking naar 120% of 130 naar keuze. En we willen dan ook vragen of het college bereid is om daar toe met een nader voorstel te komen, om daar een aantal keuzes voor de raad daar voor te leggen, om te kijken van nou, wat zijn dan de financiële consequenties als we dat doen. Dat waren mijn opmerkingen over pagina 7. Dank u wel.
De heer Van Wegen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag voor wethouder Ruijverhoek, maar die is er dus niet, zoals we net al constateerden. Ik ga het toch proberen. Pagina 6, de adviescommissie Beeldende Kunst is nog altijd niet operationeel, ondanks een aangenomen amendement. De vraag is eigenlijk heel simpel, waarom doet de wethouder niet wat hem door de raad wordt opgedragen?
Oké, de fractie van de Politieke Unie.
Voorzitter, mijn vraag gaat over wat er op bladzij 6 staat. Het klinkt heel technisch, maar er zit toch een beleidsvraag achter. 3 miljoen of 0,3 miljoen minder lasten WMO dan begroot. En dan door vrijval 0,6 ten behoeve van het treffen van voorzieningen voor de grondexploitaties per saldo 0,3 miljoen onttrokken aan de reserve van de WMO. Kan dit zo, maar is dit om de begroting rond te maken of zit hier beleid achter? En heeft het WMO gebeuren dan in de toekomst een tekort misschien daardoor?
Bedankt. Ik kijk even verder de kring rond of er nog vragen op deze pagina zijn. Niet, dan geef ik wethouder Bogaerts het woord.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, twee vragen over die reserve van het sociaal domein. Wij hebben natuurlijk recent, en daar heeft u ook mee ingestemd, met de nota reserves en voorzieningen, om de reserve binnen het sociaal domein, reserve, wetwerk en bijstand en de WMO samen te voegen tot één grote reserve. Met als een maximale grens 6 miljoen. Als we daar overheen komen, hebben we afgesproken dat dan de bedragen vrij vallen aan de algemene reserve. Daarmee lopen we eigenlijk een beetje vooruit op de taken die ons natuurlijk te wachten staan vanuit het Rijk. En we merken dat binnen het Rijk ook die discussie is om straks één budget beschikbaar te stellen voor het sociaal domein. Dus in die zin lopen we daarin in de pas. Het betekent niet van dat we nou eenmaal een grote reserve hebben dat we maar makkelijk geld moeten gaan uitgeven. Of dat je normen die we met elkaar gesteld hebben, bijvoorbeeld 110-120%, dat dit de opening zou zijn om dat omhoog te trekken. Hoe graag we dat misschien ook wel zouden willen. Het is enerzijds goed om een goede reserve te hebben, omdat we enorme taken op ons af krijgen. En dat roep ik natuurlijk hier wel vaker, maar dat blijft nog steeds zo. En dat komt ook omdat het kabinet met regelmaat alle taken voor zich uitschuift. En we ieder jaar ook weer opschuiven met die decentralisaties. Maar ondertussen zijn we er wel mee bezig en kost het ons geld. Afgelopen weken heeft u ook in de krant kunnen lezen dat de meeste gemeenten in Nederland meer geld uitgeven aan de WMO dan zij ontvangen van het Rijk. Hier lopen we aardig in de pas en ik vind dat we ook kritisch moeten blijven, ondanks de reserve die we hebben op de uitgaven die we doen. En ik vind nog steeds dat wij een goed sociaal beleid hebben, dat we mensen die niet mee kunnen komen of onder een bepaald minimum zakken, dat die door beroep te doen op de regelingen die we hebben, dat we die toch wat extra kunnen ondersteunen. En dat doen we ook, daar zijn we ook actief in, door mensen daar zelf ook op aan te spreken, ze te informeren erover. Het is daarnaast lastig om een grens zomaar op te trekken. Binnen de wetwerk en bijstand ligt de grens van 110% vast. Ons minimabeleid is gebaseerd op die wetwerk en bijstand en ook de bijzondere bijstand is daarop gebaseerd. En daarmee ben je gehouden aan de grens van 110%. Die is wettelijk en volgens mij hebben wij niet de ruimte om het op te trekken naar 120 of 130 procent. Als we dat überhaupt dan al zouden willen.
Voorzitter, even ter interruptie. Daar ben ik het niet mee eens met deze stelling, want... Mij hebben toch terdege andere berichten bereikt dat het per 1 januari mogelijk is, even financieel van het budget afgezien, mogelijk is om die grens weer op te trekken. Die gemeenten hebben die beleidsvrijheid weer. Die krijgen er zelfs in 2014 70 miljoen voor, dat is macro, en in 2015 100 miljoen structureel. Dus er zijn weer mogelijkheden en het is maar net wat de gemeente wil en hoe we daar... Want ik vind dus als we aan de ene kant dat geld uithalen om de... Hebben we geen bezwaar tegen, maar dan moet je aan de andere kant een gebaar maken naar mensen die het verschrikkelijk moeilijk hebben in deze langdurige crisis, vind ik, een gebaar op zijn plaats op dit moment. Als je de een doet, moet je het ander ook doen.
Ik heb het inderdaad... Ik ben ook wel op onderzoek geweest en... Bij mij is nog niks bekend dat de ruimte of dat die grens is vrijgegeven. Er zullen best extra middelen komen vanuit het Rijk. Er zijn extra middelen vanuit het Rijk in aantocht als het gaat om een compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten, omdat het Rijk die regeling heeft afgeschaft. Maar ik heb tot nu toe nog steeds begrepen dat in artikel 35 van de WBB wordt wat gezegd over de norm en dat wij ons daar nog steeds aan moeten houden. Ik ga daar nog een keer naar op onderzoek uit. Mocht het echt zo zijn, dan zal ik dat aan u melden en dan is het aan u als raad om daarover te discussiëren. En dan moet u zich wat mij betreft ook ernstig afvragen of je in deze tijd dat soort zaken weer omhoog moet schroeven en ook moet bedenken waar we dan de middelen met elkaar vandaan halen. Maar dat is voor een latere orde. Ik ga nog even na of die ruimte er is en daar kom ik dan bij u nog eventjes op terug. Mevrouw van Elk had die noemde inderdaad even van dat er wat te gunste is gekomen vanuit de WMO aan de grondexploitatie. Dat klopt, dat hebben we volgens mij al een paar maanden geleden, vorig jaar of zo, gedaan. Dat natuurlijk bij de GECS een enorm tekort zagen en dat we met elkaar de verplichting hadden om die sluitend te krijgen. Dan heb je gewoon met elkaar een algemene verantwoordelijkheid. Er is ook gekeken waar zou eventueel nog ruimte zitten. Bij de reserve sociaal domein door die vast te stellen op 6 miljoen. En we hebben gezegd van ja, daar zit dus wel ruimte in. En het is wel reëel in tijden waarin het op andere fronten gewoon minder gaat. Om te kijken hoe je met elkaar vanuit je totale gemeentelijke begroting bij te kunnen dragen aan de sluitende GECS. In jaren daarvoor is het wel eens anders geweest. Dat de opbrengst van de grondexploitatie bijdroeg aan ons minimabeleid. En dat is helemaal niet erg. Zo gaat het ook. Het moeten niet vaststaande heilige huisjes worden, de bedragen die overal aangekoppeld zijn. Als het gaat om de verantwoordelijkheid die we hebben in dit geval naar de grondexploitatie, hebben we denk ik daarin de juiste keuze gemaakt door te kijken naar de reserve van de WMO.
Bedankt voor de beantwoording. En de heer Van Meulen zal antwoord geven op de vraag over de adviescommissie.
Ja, ik ben heel, meneer Van Wegen wijst op bladzijde 59, en dat is pijler 5b, misschien komen we daar straks nog wel even langs. Maar daar staat bovenaan, als gevolg van de afroming van de reserve voor de aankoop van beeldende kunst in de openbare ruimte, staan er geen werkzaamheden gepland voor de adviescommissie beeldende kunst. Volgens mij is dat het argument. Met andere woorden, er is geen plan om kunst aan te kopen, want de budgetten die zijn er nog niet. En die moeten dus nog een besluit nemen. En op het moment dat we nog geen plannen hebben om iets aan te kopen, ja, dan hoef je ook die adviescommissie niet te hebben. Zo interpreteer ik het.
Ter interruptie dan, want adviescommissie die moet toch ooit een keer in het leven worden geroepen. Ik neem aan dat er over een paar jaar toch wel een keertje weer geld beschikbaar is.
Op het moment dat er werk voor hun is. Natuurlijk, dan wordt hij in het leven geroepen, maar dat is er op dit moment niet, dus dan houdt het op. Volgens mij is dat ook een besluit van uw raad geweest.
Bedankt. Dan gaan we naar de volgende bladzijde. Dat is pijler 4, leren in de Noordoostpolder, pagina 50 tot 53. Wie heeft daar vragen over? Dan ga ik naar pijler 5a, sport, pagina 53 tot 55. De heer Van Wegen.
Ik twijfel een beetje, voorzitter, of hij, want hij komt ook terug bij de moties en amendementen en bij motie 103. Dus misschien kunnen we dat een beter daar kan stellen.
Als hij over de motie gaat, kan dat beter. Voorzitter, de heer Bakker.
Ja, ik had een vraag over de sport. We willen als gemeente hebben afgesproken dat we zouden proberen om 80% van de inwoners
voldoet aan de zogenaamde RSO-norm, oftewel 12 keer sporten per jaar. Maar ik heb niet kunnen ontdekken op welke manier het college die norm gaat controleren. En hoe ver we in die norm nu zijn. En dat is toch een van de pijlers waar we op zouden sturen. Kan het college daar wat meer helderheid over geven?
Wethouder Vermeulen.
Twee vragen eigenlijk. Hoe gaan we naar die norm toe? Wat voor middelen gaat u daarvoor inzetten? Wat doet u daaraan? Een tweede, hoe hoog is het op dit moment? Tweede, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat ik volgens mij iets langs heb zien komen dat we daar heel dicht tegenaan al zitten. En ik sta er iets van bij dat we op 75% zitten. Maar ik kom hier schriftelijk even op terug. Dus die vraag moet even genoteerd worden. Wat zetten wij in? Nou, het staat er een klein beetje ernaast. De combinatiefunctionaris. Zoals u weet hebben wij 7,9 combinatiefunctionaris. En die houden zich hiermee bezig. Want dit is in feite vrij vertaald de breedtesport. Die we proberen te stimuleren. En wat doen we dus daarvoor? Uiteraard faciliteiten aanbieden tegen redelijke prijs. En uiteraard begeleiding.
Het gaat me niet om de inzet, maar het gaat om de monitor. Welke vorm van monitoring houdt u in om te constateren dat u nu op 75% zit. En te kunnen constateren dat we straks op die bedoelde 80% zitten.
Ik weet het niet. Ik moet dat aan de beleidsambtenaar sport vragen. Laat ik eerlijk zijn. Ja?
Bedankt. Dan gaan wij naar pijler 5b, kunst, cultuur, bibliotheek. En pijler 5c, cultuur, erfgoed, pagina 56 tot 61. Mevrouw Droog.
Ik heb een vraag over bladzijde 56. Mag dat nog?
Ja. Hoort hierbij?
Ja, hè?
Ja. Ja.
Ik lees daar dat bij het muziekcentrum de muzikale vorming behoorlijk in de lift zit. En dat kwam doordat zij naar de dorpen toe zijn gegaan. Mijn vraag is eigenlijk van waarom gaan ze met de andere onderdelen niet naar de dorpen toe? Als je al ziet dat het zoveel resultaten geeft, dan zou je zeggen spring erin en vlieg erop af. Maar ik wil dus weten waarom dat niet gebeurd is.
De heer Van Wegen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over pagina 59 over de bibliotheek en de stand van zaken als het gaat om goede dienstverlening in de dorpen waarover gesproken wordt. Ik wil graag weten wat de stand van zaken daar mee is.
Dat is een technische vraag, meneer Van Wegen.
Als u vraagt, dan ga ik hem schriftelijk stellen.
Is goed hoor. Verder nog vragen over dit stuk? Nee, dan geef ik wethouder Vermeulen, denk ik weer. Of nee, mevrouw Bogert.
Dank u, voorzitter. Varieer een beetje. En ook wij waren wat overrompeld door de afwezigheid van de heer Ruijverhoek. Dus ons excuus ook naar de commissie dat dit zo loopt. Want dat is niet zoals het hoort. Als het gaat om het muziekcentrum en de toename in de dorpen, weten we dat er vooral in de dorpen veel meer groepsaanbod wordt gegeven. En dat merkt het muziekcentrum zelf ook. We zetten daar steeds meer in op een aanbod van groepslessen. Omdat ook beter past bij deze tijd. En veel minder de individuele lessen. Het is nog steeds wel de traditie dat heel veel individuele lessen worden afgenomen bij het muziekcentrum. En dat het eigenlijk een hele lastige opgave is om dat soort lessen terug te brengen of naar de dorpen toe te brengen. Dus we zijn er wel aan het kijken hoe kunnen we in samenspraak met de dorpen het muziekcentrum aantrekkelijk houden. En die toeloop daar naartoe op peil kunnen houden. Maar die individuele lessen, wat nu nog steeds een groot deel is van het werk van het muziekcentrum, dat kun je moeizaam, logistiek, allemaal naar het dorp toe brengen. Maar daar zijn we wel mee bezig om te kijken wat we daar anders aan kunnen doen. Dus de focus bij het muziekcentrum is ook veel meer groepsgewijs te gaan doen in plaats van individueel. Dat is heel in het kort.
Mevrouw de Hoog.
Als ik aan de vragen zijn, hoor ik het wel. Dan kom ik daar later nog op terug. En de heer Van Wegen die vraagt hoe het gaat met de dienstverlening van de bibliotheek in de dorpen. Nou, dat gaat eigenlijk goed. Nee, flauw, maar dat loopt eigenlijk best. In Kruil loopt het prima, heb ik begrepen. In Marknesse moet het nog wel een beetje wennen. Ik weet niet of er een toezegging is gedaan over een soort tussenevaluatie, maar dan zult u daar wel over geïnformeerd worden. Maar er zijn geen signalen dat het helemaal slecht loopt of leeg loopt.
Bedankt. Dan gaan wij naar pijler 6a. Maatschappelijke participatie in de Noordoostpolder. Ik zie daar twee vingers. Mevrouw Kramer. 6a. Tot 67, ja. Ja, mevrouw Kramer?
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat was even een klein beetje verwarring. Ja, ja, we hebben elk ons eigen onderwerp in onze fractie. Dus is het heel erg als mevrouw Droog de andere vraag stelt? Ja, Henny. Mevrouw Bogaerts. Ik heb in ieder geval een vraag omtrent op pagina 66. En er staat een stuk over in 2012 is gestart met de opzet van de werkgeversbenadering. En dat er een denktank is opgericht. En nu hebben wij dus behoorlijk signalen gekregen van werkgevers. Dat eigenlijk de verkeerd werkzoekenden gedetacheerd worden bij bedrijven. En dat de animo bij sommige werkgevers en bedrijven flink aan het dalen is. Omdat er geen goede match gemaakt wordt. Ja, dat zal alleen maar verergeren als het op deze manier doorgaat. En een veelal gehoorde opmerking is dat externe jobcoaches totaal geen feeling hebben met en de mensen en de bedrijven. Zodat de verkeerde mensen geplaatst worden dus, gematcht worden. Nou, ook beroepsmatig heb ik daar vaak mee te maken. Een goede coaching is zo essentieel. En dat je de mensen ook kent. Er staat ook in de moties bijvoorbeeld ook dat detachering een erg duur instrument is. En als het dan nog niet goed gaat, ja, dan is het extra duur, want dan gaat het dubbel op. En er zijn natuurlijk nu slechte ervaringen die meegenomen worden straks in de, ja, hoe noem het maar, in de terugblik. En hoe denkt de wethouder dit eventueel aan te gaan pakken en dan wel te keren dan dat de uitvoering dus alsnog zo gaat worden zoals wij het ook bedoeld hebben?
Ik kijk even de kringen rond of er nog meer vragen zijn.
Nou, voorzitter, in zoverre geen vraag, maar wij blikken terug. Hè, dus die zijn de jaarstukken, terwijl ik hoor nou mevrouw Kramer vragen over iets wat het college gaat doen in de toekomst. En dat is nou...
Ik blik terug naar 2012.
Nee, we zeggen van hoe gaat het college, hoe gaat het tijkeren.
Het tijkeren van iets wat in onze ogen niet goed gaat.
Ja, maar het college kan alleen maar iets gaan doen na nu.
Ja, die logica ja, nee,
we hebben volgende maand hebben we de beleidsplanning. Hè? Ja. Dan gaan we het beleid van de... We hebben het
we blikken over terug, we vinden dat iets niet goed gaat.
Nee, maar u dus vraagt aan het college wat het college gaat doen. Dat is volgende maand. Ja, ik zit hier voor de derde avond. Dus, en ik, dus
ja, ik voor de eerste avond, mevrouw Wiedijk.
Dat komt dat iedere keer weer wordt dat door elkaar gehaald van... Jaarstukken 2012, dat is wat is geweest. Dus u dan de vraag van naar wat gaat komen.
Deelt de wethouder mijn mening dat er slechte ervaringen zijn? Punt.
We gaan verder. Mevrouw Droog, u had nog een vraag.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag over het activiteitenplan van Tactus. Zij spelen een rol in de preventie voor alcohol en drugs. Ze geven voorlichting op scholen. Ik heb technisch vraag gesteld hoeveel scholen er meedoen aan dat geheel. En dat zijn er 12 van de 17. Dat gaat dan over de basisscholen. Mijn vraag is, wat gebeurt er met de 5 anderen? Wordt daar niets gedaan? Of heeft de gemeente daar zicht op? Of daar ook voorlichting wordt gegeven? En zijn daar instrumenten voor om dat dan voor elkaar te krijgen?
Wethouder Bogaerts.
Voorzitter, hebben we niet zo goed opgelet. Maar mag ik die vraag van mevrouw Kramer niet beantwoorden of parkeren we die over een maand?
Zijn slechte ervaringen mag u wel beantwoorden.
Ja, het is allemaal een beetje kritisch wordt het zo, maar goed. We zijn inderdaad in 2012 zijn de plannen bedacht voor de werkgeversbenadering en dat ligt vast in het beleid van WWB-WSW. We zijn nu volop aan de start. Kortweg gezegd, de signalen zijn voor mij wat onherkenbaar. Maar goed, wat mij betreft komen de volgende maand op terug met hoe nu de werkgeversbenadering loopt en de 150 buitengewone werkgevers. En misschien moeten ze dan nog wat uitvoeriger over hebben, over de signalen die u dan heeft opgepikt. En daarmee komen we ook tegemoet aan de wens van mevrouw Wiedijk, denk ik. De vraag van mevrouw Droog, er wordt altijd geïnventariseerd door de gemeente en ook door Tactus waar de behoefte is aan scholen die mee willen en mee kunnen doen aan het programma voorkomen van alcohol en drugs. Ik weet zo uit mijn hoofd niet of er op die 5 andere scholen nu echt wat anders nu ook gebeurt. Het kan best zijn dat die scholen juist voorgaande jaren meededen en zeiden ja, nu dan maar een jaar niet, omdat er soms ook combinatiegroepen zijn op scholen. Daar ben ik ook wel eens bij geweest. Dus dat weet ik niet helemaal exact wat er op die vijf andere scholen gebeurt. Dat zou ik dan nog eventjes moeten navragen. Maar er is wel eigenlijk al constant, doet Tactus met ons die aanpak op die scholen om jongeren te van doordrinken wat alcohol, maar vooral ook roken bijvoorbeeld met je kan doen. En inmiddels hebben we ook met hun afspraak gemaakt dat we ook wat meer inzetten op het aanspreken van de ouderen op het gedrag van hun jongeren. Dus op die manier doet Tactus daar ook aan mee. Ik weet niet of dat voldoende is op de vragen, voorzitter.
Mevrouw Droog, u.
Nou, ik vind het in die zin wel belangrijk, omdat we als college of als gemeente hebben we echt ingestoken op preventiebeleid. En dan vind ik eigenlijk ook dat we alle jongeren moeten bereiken daarmee.
Dan gaan wij verder naar pijler 6b, sociale werkvoorziening, pagina 68 en 69. Dan gaan wij verder naar pijler 7d, recreatie en toerisme. Dat zijn de 82 en 83. Dan de wat heeft het gekost, bladzijden 70 tot 74, 84 tot 86. Daar heeft niemand vragen over. Dan komen we bij de jaarrekening. Dan gaan wij naar bladzijde 201 tot en met 251. De balansen. Dan gaan wij naar de toelichting op de programmarekening. Programma 2 sociale leefbaarheid, pagina 259 tot 264. En dan gaan wij naar programma 3 economische ontwikkeling, pagina 266. Als niemand hier vragen over heeft, sluiten wij hiermee dit agendapunt. Dan komen wij bij het agenda punt 7, de stand van zaken van de nog in uitvoering zijnde moties. En dan gaat dat nu over de moties die interessant zijn voor de commissie samenleving. Wie heeft er vragen over de moties?
Ik heb niet zozeer een vraag, alleen een opmerking. Natuurlijk over die 65-plus taxipas die niet is uitgevoerd, onze motie. En wij hebben vorige raadsvergadering of die keer daarvoor geprobeerd een andere motie in te vliegen. En die hebben we ingetrokken samen met de ChristenUnie SGP. En mede ook op grond van het feit dat wij hadden twee punten voor het college wat we verzochten om te doen. En die worden eigenlijk best wel heel goed uitgevoerd. Dus mede daardoor kunnen we niet anders dan aankondigen dat we niet meer met een nog andere motie komen. En in ieder geval de voorzitter of de wethouder bedanken voor het feit dat ze onze twee punten die erin staan toch op de een of andere manier goed in behandeling heeft genomen. En ook zorgt dat dat wordt uitgevoerd al. Spontaan, zomaar.
Bedankt. De heer Van Wegen.
Ja, voorzitter. De wethouder zal wel denken. De begin is de fractie van D66 weer. Maar we hebben het nog steeds over de sportaccommodaties in het dorp hebben. We hebben nog steeds geen visie langs zien komen. Wij vinden eigenlijk dat het sportbeleid maar niet tot zichtbare uitvoering komt. Dus... ik wil nu van de wethouder wel eens horen of we deze raadsperiode nog ergens op kunnen rekenen.
Wethouder Van Meulen.
Ik wil meneer Van Wegen toch even wijzen op wat we net hebben besproken. Dat is precies te zijn de bladzijde 54 en 55. Daar is het hele pijler 5a toegelicht. Dan heeft u gezien wat wij in 2012 allemaal hebben gedaan. En dat is niet niks, maar dat is ook niet zomaar tot stand gekomen, want dat is ook gedaan met beperkte budgetten. En zoals u uit de motie, ik heb ook de teksten van de motie hierbij, heeft u gezien dat wij natuurlijk wel in een wat andere tijdspanne zitten dan een paar jaar geleden. Ik wil u ook in herinnering brengen dat wij aanvankelijk 330.000 euro moeten bezuinigen op het sportbudget, dat we daar intern flink aan hebben gewerkt. En dat naar onze mening, en dat moet u ook weten, dat die 330.000 besparing die wij aanvankelijk al veel eerder wilden inboeken, dat dat op dit moment helemaal niet lukt. We hebben gesprekken gevoerd met verenigingen. Wij hebben begrip voor de situatie van verenigingen. We zijn aan het werken om een andere invulling eraan te geven. Dat gaat betekenen dat er waarschijnlijk vertraging gaat optreden in het bereiken van die 330.000 euro. Dat is dus de negatieve kant. En als u ziet op bladzijde 54, 55, wat wij in sport allemaal hebben gedaan. En u ziet dat ook verdeeld is over de hele polder. Niet alleen in dorpen, maar ook in Emmeloord. En ik wil u er ook op wijzen dat we nog bezig zijn om in september een hele grote hal in gebruik te nemen. Vind ik het een beetje verbazingwekkend dat de fractie van D66 zegt van ik zie eigenlijk niks van dat sportbeleid. Dan wil ik daarbij nog even iets zeggen.
Even de interruptie, want het gaat ook over de opstellen van een toekomstvisie van een stip aan de horizon. Daar hebben we een motie over ingediend. Daar hebben we het herhaaldelijk al over gehad in deze raadsperiode. Ik zie nog geen overkoepelend plan of visie met de trekking tot accommodaties van de grond komen. En de punten die de wethouder net opnoemt, ja, die onderstrepen wij ook wel. Daar zijn we zelf bij geweest en dat is allemaal prima. Dus wat dat betreft wil ik de wethouder niet afvallen. Alleen, het gaat om die toekomstvisie. Waar wil de gemeente heen in de komende jaren?
Wij hebben in het collegeprogramma aangekondigd dat wij een onderzoek gaan doen naar de sportaccommodaties brede zin, onder andere dus in de dorpen. We hebben dat voor de voetbalschoppen 11 gedaan, we hebben het voor de tennis, staat het inmiddels op papier. Dat zijn we nu nog aan het uitwerken. U weet dat we daar stuiten ook op het vitaliteitsgebeuren, daar hebben we heel vaak al over gesproken. We hebben vervolgens gezegd, met name bij de dorpen willen we dat toch in een bredere context plaatsen. We hebben dat gekoppeld aan kernopgave 4. Van de sociale structuurvisie. Hè. Daar gingen we in op leefbaarheidsaspecten waarin sportvoorzieningen een hele belangrijke is. En wij werken nu op dit moment, en daar hebben we verschillende vergaderingen al over gehad, aan een accommodatiebeleid waarbij we bijvoorbeeld kijken van hoe kunnen we nou sportvoorzieningen samen met andere maatschappelijke voorzieningen in elkaar schuiven en dat op een verstandige manier exploiteren. Daarnaast weet u, en dat weet u denk ik als de beste, dat wij ook nog een multifunctioneel centrum bij een aantal verenigingen hebben gerealiseerd. Onder andere uw vereniging in Band. U weet ook dat er bij een aantal dorpen het onderhoud van velden, wat dus slecht was, en dan praat ik met name over voetbalvelden, zijn naar voren gehaald, zijn gerenoveerd. En u weet ook dat ik bezig ben om af te tasten op dit moment of het misschien toch niet mogelijk is om op een of andere manier toch een aantal kunstgrasvelden in dorpen te realiseren. Dat soort dingen, dat is nog niet allemaal rijp voor besluitvorming. Maar ik kan u wel zeggen dat wij achter de schermen dus heel lang bezig zijn. Het verwijt wat u mij maakt van ja, daar zien we zo weinig van. Ik neem me dat ter harte. Misschien moet ik daar meer over communiceren, maar ik wil dat wel tijdig kunnen communiceren. En ik wil u van alles en nog wat vertellen. Alleen het is nog niet rijp om dat helemaal afgewogen op alle ins en outs aan u te presenteren.
Voorzitter, ik dank de wethouder voor de antwoorden. Ik heb nog wel een aanvullende vraag. Kunnen wij binnenkort iets van een tussentijdse rapportage verwachten? En hier staat ook dat we voor 1 juni een overzicht zouden krijgen wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de sport in de dorpen. Kan de wethouder ons iets toezeggen?
Ik wil u erop wijzen dat die motie die komt van de raadsvergadering van maart 2012. De juni die hier wordt bedoeld is dus juni vorig jaar. Dan snij ik mezelf in mijn vingers, want dan ben ik dus een jaar te laat. Dat snap ik ook. Ik wil u er ook op wijzen dat ik een beleidsambtenaar sport heb moeten vervangen, omdat er iemand een andere functie heeft gekregen. We zijn bezig op dit moment met een andere beleidsambtenaar, die hebben we gelukkig gevonden. We zijn met heel veel dingen bezig. En ik kan u toezeggen, en dat, ja, ik denk dat ik die toezegging gewoon doe, dat ik u binnenkort op de hoogte stel van de ontwikkelingen. Stand van zaken.
Bedankt voor de beantwoording.
Voorzitter, nog twee dingen. Wat is binnenkort? En ik wil nog even rechtzetten dat dit de alle sportverenigingen in de hele polder aangaat en niet alleen mijn vereniging in Band, waar meneer Vermeulen eventjes gewacht van maakte.
Ja, ik gaf ik bedoel het als voorbeeld, maar ik moet u eerlijk zeggen, de toonzetting van uw vraag duidt er bij mij een beetje op, wethouder, u doet niks. En dat beeld wil ik rechtzetten.
Bedankt. Dan kijk ik nog even de kring rond. En dan sluit ik hierbij dit agendapunt. En dan sluit ik hierbij ook de vergadering.